Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Ook een hartelijk welkom aan de luisteraars die via het internet weer wederom met ons verbonden willen zijn. Ook een hartelijk welkom. Ook een hartelijk welkom aan de gasten die in ons midden zijn. Ik zie een aantal gasten. Hartelijk welkom. Onze voorganger vanochtend is dominee Maliepaard en achter het orgel zit broeder Kees Hoek. Ik heb vanochtend maar weinig mededelingen. Onze vrouwengespreksgroep gaat deze week niet door. Dus die komt te vervallen. De bloemen van morgen gaan naar Lau van der Bossen. Ik wil Lau feliciteren, want hij is vandaag 75 jaar geworden. En namens de gemeente gaat de bloemengroet naar jullie beiden toe, zeg maar. De collecte van morgen is voor de opbouw van de kerk. En dan rest mij u nog namens de kerkenraad de gezegende dienst toe te wensen.
Goedemorgen. We gaan zingen. Onze aanvangslied is een psalm, psalm 92, 1, 2 en 7. We wensen elkaar een goede en gezegende dienst toe. We zijn nu stil voor Gods aangezicht. Geprezen zijt gij, Heer onze God, die we Abba, Vader mogen noemen door onze Heer Jezus Christus. We richten ons vanmorgen op u. Onze hulp en verwachting is van u. U bent immers onze schepper, onze maker. Maar u bent ook degene die trouw houdt tot in eeuwigheid. En u laat niet varen het werk van uw handen. En zo groet u ons vanmorgen. Genade, barmhartigheid en vrede zijn van God de Vader, door ons Heere Jezus Christus, in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. In deze lijdenstijd, we zijn inmiddels aangekomen bij de vierde lijdenszondag, er zijn er zeven, de vierde lijdenszondag, gedenken wij hoe de Heere ons vasthoudt, want dat is wel heel bijzonder. Waarom moest hij nou lijden en sterven? Omdat hij ons zo lief heeft en ons vasthoudt dwars door alles heen om ons te redden en te bevrijden. Hij is de goede herder. En het volgende lied gaat er ook over. Gezang 14, vers 1 en 2. De Heer is mijn herder en ik heb al wat mij lust. Hij zal mij geleiden naar grazige weiden. Vers 1 en vers 2. Hij waakt voor mijn ziel. Hij brengt mij op wegen van goedheid en zegen. De Heer Jezus zegt ons vanmorgen, maar ik zeg tegen u die dit hoort, hebt u vijanden lief, doe goed aan hen die u haten, zegen hen die u vervloeken en bid voor hen die u belasteren. Bied hem die u op de ene wang slaat ook de andere. Verhinder hem die het bovenkleed van u afpakt niet ook uw onderkleed te nemen. Maar geef aan het ieder die iets van u vraagt en eis niet terug van hem die neemt wat van u is. En zoals u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo. Als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers ook de zondaars hebben degene lief die hen lief hebben. En als u goed doet aan hen die aan u goed doen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers ook de zondaars doen hetzelfde. En als u leent aan hen van wie u hoopt terug te ontvangen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers ook de zondaars lenen aan zondaars om hetzelfde terug te ontvangen. Maar heb u vijanden lief, doe goed en leen zonder te hopen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn en u zult kinderen van de Allerhoogste zijn. Want hij is goedertieren over de ondankbaren en slechten. Wees dan barmhartig, zoals uw vader barmhartig is. Tot zover de leefregel voor ons leven. We zingen nu van Psalm 119. Er staat vers 65 voor de oude berijming, maar die is niet voorhanden vandaag. Dus we zullen vers 66 van de nieuwe berijming zingen. Dus Psalm 119, vers 66. Geef leven aan mijn ziel, wees gij mijn lied. Wij verootmoedigen ons voor de Heer onze God. We zoeken zijn aangezicht. Laten we bidden. Dank u wel, hemelse Vader, voor uw goedheid en voor uw trouw in de Heer Jezus. Christus, onze Heer en Koning, onze Heiland, zo bewezen. Zo, u hebt het zo laten zien dat u van Israël en ook van ons houdt. U bent de goede herder. De herder die omziet naar al zijn schapen. En we danken u dat u dat ook naar ons hebt gedaan. We danken u dat u ons geroepen hebt om onder dat woord te komen, zoals we ook gisteravond een hele mooie avond mochten ontvangen uit uw hand. Dank u wel, Heere, dat we mochten zingen tot uw eer, dat we naar de Bijbel mochten luisteren en daarin ook ontdekten wat een bemoedigend woord is. We danken u voor de zang die Jeruel ons ook bracht en waar we ook samen, ook met elkaar, de lof en de eer van u mochten toezingen. Wat een mooi moment geeft u ons en wat mogen we daar u dankbaar voor zijn. Maar we mogen ook zo dankbaar zijn dat we vanmorgen weer bij elkaar mogen komen hier op dit plekje in Noordwijk om... Ja, om te luisteren naar u, om ons helemaal te richten op u, om ons door u te laten gezeggen. Heere, want als we onder het woord komen, dan wilt u ook graag aan het woord komen. Dan wilt u dingen te vertellen hebben die goed zijn voor ons en die ons de weg wijzen. Heere, wilt u zo zelf met uw geest in ons midden zijn, door de Heilige Geest ons leiden. Heere, we hebben dat niet verdiend. We kunnen nergens staat op maken. We kunnen niet zeggen, Heere God, u moet het doen omdat wij zo goed zijn en omdat we het alles toch naar uw wil hebben gedaan. Heere, we belijden u dat het vaak niet zo is. We belijden u dat we zo vaak in woorden, in gedachten en in daden gezondigd hebben tegen u en tegen de ander. Maar Heere God, we hebben u ook leren kennen als de God die ons niet doet naar onze zonden en niet doet naar al onze ongerechtigheden. Een God die de zonde ook bij ons wegneemt, ter wille van hem die het alles wel goed gedaan heeft, ter wille van uw Zoon, die de wet heeft vervuld en die ook de straf gedragen heeft. Heere, wat een heerlijk evangelie is dat. Wat kom je daar dan thuis bij? Als we aan de voeten van Jezus komen vanmorgen en als we stil mogen worden voor uw aangezicht, als we open komen voor wat u te zeggen hebt in deze lijdenstijd, dan willen we u zo daarvoor danken, loven en prijzen dat u ons de weg wijst. En dat verlangen we ook, Heere. We verlangen ernaar dat u spreekt door uw woord en door uw geest. Geef ook dat de dienaar die het namens u mag doen, dat hij bij de opening van zijn mond ook het woord van u geschonken krijgt, om dat evangelie ook, die het geheimenis van het geloven ook te kunnen doorgeven, Jezus Christus. En niet alleen hier, maar ook overal elders waar uw woord gebracht wordt. Dank u wel dat er nog op zoveel plaatsen dat woord gebracht wordt. Dank u wel, Heere God, dat er nog zoveel mensen zijn die kinderen van u, gelovige mensen. En dank u wel dat het nog in alle vrijheid kan, althans hier in dit deel van de wereld. En we dragen hen aan u op die die vrijheid niet hebben, die in het geheim bij elkaar moeten komen of die de moeite ondervinden van een christen zijn. Heere, wilt u hen staande houden en bemoedigen, sterken en alles geven wat nodig is. Zo leggen we ons leven voor uw aangezicht neer. Open het woord, open ons hart, Schenk alles wat nodig is. Zegen de liederen die we zingen met elkaar. Zegen ons leven, Heere. Want aan uw zegen is alles gelegen. Heere, wil ook zijn met hen die er niet konden of wilden zijn vanmorgen. In het bijzonder dragen we Ineke aan u op. Heere, ze is ziek en ze is altijd zo trouw. En nou kan ze niet bij ons hier zijn. Heere, we bidden om genezing, om hulp en nabijheid, om bemoediging. Zo dragen we allen aan u op die ons lief zijn. Heere, onze kinderen, onze kleinkinderen. Heere, misschien zijn ze heel ergens anders mee bezig op deze dag. En is dat ons een groot verdriet dat ze u nog niet zo kennen, dat ze een verlangen hebben om toch naar dat woord te komen luisteren. Heere, wilt u dat toch veranderen in hun hart? Wilt u ze alstublieft vasthouden als de herder? En geven ook dat ze ontdekken in hun leven wie u werkelijk bent. En dat ze mogen ontdekken en ook geloven dat ze buiten u het allemaal niet redden. Maar dat ze met u meer dan overwinnaar zijn. Heere, zo leggen we dit alles maar bij u neer. Zo willen we ons verootmoedigen voor uw troon. En we vragen u, spreek, Heere, want uw knecht, uw dienstmaagd, hoort. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij lezen op deze vierde Lijdenszondag uit een gedeelte van het Evangelie naar Marcus, hoofdstuk 14. Marcus hoofdstuk 14. Jezus staat voor zijn lijden. En dan gebeurde er van alles en nog wat. En we zullen daar iets over lezen vanuit vers 17. Marcus 14. En we beginnen bij vers 17. En we lezen door tot en met 31. Daarna zingen we van de ELB 308. 1 en 4. ELB 308. 1 en 4. En toen het avond geworden was, kwam Jezus met de 12. En toen zij aanlagen en aten, zei Jezus: voorwaar, ik zeg u, dat een van u die met mij eet, mij verraden zal. En ze begonnen bedroefd te worden en de een na de ander tegen hem te zeggen: ik ben het toch niet? En weer een ander: ik ben het toch niet? En hij antwoordde hun: het is een uit de 12 die met mij in de schotel indoopt. De Zoon des Mensen gaat wel heen, zoals over hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de Zoon des Mensen verraden wordt. Het zou goed voor die mens zijn als hij niet geboren was. Terwijl zij aten, nam Jezus brood en toen hij het gezegend had, brak hij het, gaf het hun en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en dat hij gedankt had, gaf hij hun die en zij dronken er allen uit. En hij zei tegen hen: dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond dat voor velen vergoten wordt. Voorwaar, ik zeg u dat ik niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok, tot op de dag wanneer ik die nieuw zal drinken in het koninkrijk van God. En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. En Jezus zei tegen hen: u zult in deze nacht allen aanstoot aan mij nemen, want er is geschreven: ik zal de herder slaan en de schapen zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Petrus zei tegen hem: ook al zullen allen aanstoot aan u nemen, ik echter niet. En Jezus zei tegen hem: voorwaar, ik zeg u dat u vandaag, in deze nacht, voordat de haan twee keer gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Maar hij zei nog krachtiger: al moest ik met u sterven, ik zal u beslist niet verloochenen. En evenzo spraken zij allen. Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u en ben jij als je het woord van God hoort en het bewaart, om er ook uit te leven. Halleluja. Ons aanbelied op de, als antwoord op de verkondiging is een gezang 177. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. In deze zee verzinken mijn gedachten. O liefde die om zondaars te bevrijden zo zwaar moest lijden. Het eerste vers, maar ook het vierde vers. God is rechtvaardig. Hij en God van wraak, hij is liefde, hij zal zalig maken. En vers 5, dit breekt mijn trots. Waar zou ik nog op bogen? Gemeente, wij staan stil in deze vierde Lijdenszondag bij het door ons gelezen gedeelte. En wel twee versen in het bijzonder, of twee keer twee versen. En we lezen in vers 18 en 19, toen zij aanlagen en aten, zei Jezus, voorwaar, ik zeg u dat een van hen die met mij eet, mij verraden zal. En zij begonnen bedroefd te worden en de een tegen de ander hem te zeggen, ik ben het toch niet, en weer een ander, ik ben het toch niet. En even verderop lezen, maar Jezus zei tegen hen, u zult in deze nacht al een aanstoot aan mij nemen, want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen zullen uiteengedreven worden. En Petrus zei tegen hem, ook al zullen allen aanstoot aan u nemen, ik echter niet. Broeders en zusters, Jezus staat vlak voor zijn lijden en sterven. Hij wist dat. Want hij wist alles wat er zou gaan gebeuren. En als je dat allemaal van tevoren weet, dan maakt dat het lijden wat komt nog zwaarder. Weet u, wij weten niet, hè, wat er morgen en overmorgen gaat gebeuren. Wat betreft mooie, maar ook moeilijke, zware dingen. En dat is maar goed ook. Want dan zou je nu al geen enkele rust meer vinden. En je zou lijden aan dat lijden wat echt zou komen. Ze zeggen wel eens, een mens lijdt het meest aan het lijden dat hij vreest. Maar dat nooit opkomt daar. U kent die uitspraak wel. Met andere woorden, we maken ons vaak zo bezorgd over iets wat helemaal niet zeker is dat het zo zou komen en wellicht anders komt of helemaal niet. Maar bij Jezus is het anders. Jezus lijdt al aan het lijden dat wel opkomt dagen. Dat is een extra verzwaring van zijn lijden. Broeders en zussen, wat is het goed om met elkaar na te denken over de weg die Jezus gegaan is. En dat deed hij om ons te redden en te bevrijden van alle zonde en schuld, maar ook wat het hem gekost heeft. En hoe wij als mensen daar dan in staan. En we lezen in het bijzonder vanmorgen van mensen die zelf kennis hebben, aan de ene kant, maar ook mensen die zichzelf overschatten. Dus je zou kunnen zeggen, het gaat over vanmorgen over zelfkennis, maar ook over zelfoverschatting. En die twee die staan tegenover elkaar. Broers en zusters, wij geloven in de Heer Jezus Christus, Zoon van God. En wij geloven dat Hij mens geworden is. Hij was waarachtig God, maar Hij werd ook waarachtig en echt mens. En daarmee, door dat te doen, trad Hij in de weg van ons mensen. Maar niet zomaar. Hij werd mens om alles wat wij als mensen doen en hebben gedaan, ook verkeerd, om in onze plaats daarvoor de verantwoordelijkheid te dragen. Hij kwam als mens om de wet te vervullen. Dat zegt hij toch zelf, ik ben niet gekomen de wet te ontbinden, maar om te vervullen. Dus hij is gekomen om in onze plaats die wet helemaal te volbrengen, te vervullen. Maar hij kwam ook om de straf op de overtredingen op die wet op zich te nemen. Want die wet zegt, vervloekt ben je als je niet doet naar alles wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. Met andere woorden, van Jezus komt en is de redder, de verlosser, de bevrijder. Hij komt ons om vrij te maken, te bevrijden van ja, alles wat ons aankleeft en wat ons in de weg kan staan om een getroost leven te leiden en straks ook voor God te kunnen verschijnen, zonder dat we op de een of andere manier daarvoor hoeven te vrezen. En broeders en zusters, dat wil de Heer Jezus ook zijn discipelen en ons duidelijk maken. Vandaar dat we ook dat gedeelte gelezen hebben dat hij met hen aanlag. En toen we dat lazen, herkende u ongetwijfeld de woorden van het heilig avondmaal. Jezus heeft vurig begeerd het paascha te eten eer hij lijdt, zegt hij ergens. Hij is er dus heel erg op gericht om die maaltijd van de uittocht uit Egypte met die discipelen van hem te vieren. En tijdens die maaltijd stelt hij dan dat heilig avondmaal in. En dat heilig avondmaal, daarin vertelt hij juist van, kijk, dat heb ik nou voor jou gedaan, voor jullie gedaan. Dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot mijn gedachtenis. Met elke keer maar weer als wij dat doen, dan doen wij dat tot zijn gedachtenis. Dan doen wij dat om ons opnieuw te richten. Heer, waarom kwam u nou? Wat was dat nou voor, waar was dat nou voor nodig? U kwam om de vloek van de zonde weg te doen. U kwam om ons te redden en te bevrijden van alle zonde en schuld. U bent de goede herder die zijn leven heeft ingezet voor zijn schapen. Dat bent u allemaal. En wat is het heerlijk dat je zo van die momenten hebt door het jaar heen, dat je dat met elkaar gedenkt. Dat je dat met elkaar ook viert. Dat je dat met elkaar ook weer bewust bent van, dat is nou de Heer Jezus. Hij is alles voor mij. Hij is mijn brood. Hij is mijn leven. En dat probeert de Heer Jezus ook aan zijn discipelen toen, maar ook aan ons nu, kenbaar te maken. Maar hoe reageren die discipelen dan op wat de Heer Jezus is komen doen? Zijn ze zo overtuigd van het feit, hè, dat het in hun leven helemaal om Jezus gaat en dat ze niets anders buiten hem moeten zoeken en dat ze, je zou kunnen zeggen, alles loslaten en hem alleen volgen? Of als het puntje bij het paaltje komt, zeggen we wel eens, dat er dan een mens ontdekt wie hij zelf is en hoe die staat ten opzichte van zijn redder en verlosser. Nou, Jezus is in de bovenzaal gekomen. De bovenzaal. Hij is daar met zijn discipelen, met de 12. En we lezen dus ook dat Judas erbij is. Ook Judas lag met hem aan. Als je een maaltijd houdt met iemand, dan heb je toch een bepaalde band, niet waar? Je nodigt niet zomaar iemand uit voor het eten. Dat heeft toch iets met een, in de Bijbel heeft het altijd iets met een verbond te maken. Nou, zo sluit de Heer Jezus ook opnieuw een verbond in zijn bloed. En Judas is erbij en Petrus en Johannes hebben dan van tevoren die Pesachmaaltijd klaargemaakt om de uittocht uit Egypte te gedenken. En ze liggen aan, hè? Dus bij de uittocht uit Egypte stonden ze, want ze moesten klaar zijn om uit te trekken, om hè, die bevrijding te beleven. Maar ze liggen nu aan. En hoe deden ze dat dan? Ze steunden op de linkerhand en ze aten met de rechterhand. En als je dat dan weet, en je ziet wel eens een plaatje hoe dat is met die maaltijd, dan zie je ook ongeveer waar Judas was en waar Johannes was. Want we lezen straks dat Judas met zijn hand het brood in de schotel indoopt, vlak bij Jezus. Met het brood in de schotel indoopt, samen met Jezus. Dus hij ligt in ieder geval heel dicht bij hem. En Johannes die lag aan zijn borst. Nou, als je dan met je linkerhand aanligt, en dan moet Johannes aan de rechterkant gelegen hebben. En Judas aan de linkerkant gelegen hebben. Heel dichtbij. Daar speelt het zich allemaal af. En Petrus was een stukje verder. Nou hebben ze die maaltijd, moeten ze zich voorstellen. De sfeer is al wat bedrukt. Want ze beseffen, er gaat iets gebeuren. Hè? Dat besef je, dat je merkt dat gewoon. Jezus zegt ook, ik heb vurig begeerd, hè, de eer ik leid. Ze beseffen, er komt iets aan. Maar wat hebben ze natuurlijk nooit kunnen beseffen en bevroeden hoe dat dan gegaan is. Terwijl Jezus het wel een paar keer heeft duidelijk gemaakt. Dat hij moest worden overgeleverd in de handen van zondige mensen. Worden gekruisigd. Maar ze begrijpen het niet. Ja, ik zou wel eens, hè, zouden wij het begrepen hebben? Als wij met Jezus hadden aangelegen. En je was 3 jaar met hem door. Had je dan begrepen dat iemand die zo de wil van God deed en doet, die zo vol met heiligheid was, zo vol met liefde, zo vol met erbarmen, zo vol met, nou ja, God zelf, dat dat zou gebeuren met hem? Dat kon je je toch niet voorstellen. En toch gebeurde het. En broeders en zusters, en dan is die sfeer wat, ja, toch wat ernstig. En dan gaat Jezus vertellen over iets heel, ja, heel naars eigenlijk. Hij zegt, voorwaar, ik zeg u, dat één van u die met mij eet, mij verraden zal. Mij verraden zal. Nou, u moet zich voorstellen, één van de 12. Eén van de mensen die Jezus zelf had uitgekozen, zou hem nog diezelfde nacht overleveren aan de hoge priesters en de oudsten, zou hem nog diezelfde nacht uitleveren aan de vijanden van Jezus. En als Jezus dat dan zegt, dan lezen we dat ze op de een of andere manier heel duidelijk daardoor geraakt worden. Ze worden bedroefd, staat er. Zeer bedroefd. Ja. Ze hadden alles verlaten om Jezus te volgen, toch? Petrus, Johannes hadden de netten achtergelaten. En in drie jaar waren ze met Jezus opgetrokken. En ze hadden niet alleen Jezus, nou ja, voor zover je het kon, leren kennen, maar ook elkaar. Er was een stukje gehechtheid ontstaan, een stukje vriendschap. Zoals je kan je voorstellen van, nou ja, je trekt al een paar jaar als kerk met elkaar op. Je miste elkaar als je een keer er niet bent. En je probeert elkaar wat, ja, een stuk vriendschap komt er dan. Een stukje ontmoeting. Nou, dat is natuurlijk bij de discipelen veel intensiever geweest nog. Ze hadden alles verlaten, ze waren Jezus gevolgd en ze hadden de woorden van Jezus ingedronken enzovoort enzovoort. En dan zou er één van hen, één van die 12, die zou Jezus verraden. En de reactie is dan heel bijzonder, want ze kijken even die kring rond, maar ze durven elkaar niet te beschuldigen. Ze hadden niet het idee dat het Judas was. En als Jezus dat dan zegt, dan krijg je een stukje zelfkennis van die mensen waar je jezelf ook in kan herkennen. Met andere woorden van, is dat dan mogelijk, Heere God, als ik ben het toch niet, zeggen ze. Nou, als je je van overtuigd bent dat jij het niet bent, en dat doe jij niet, dan zou je dat ook zeggen. Blijkbaar heeft datgene wat Jezus vertelt hun harten geopend voor zelfkennis. Ik ben het toch niet. Met andere woorden van, wat kan er allemaal niet in het hart van een mens schuilgaan, hè? Waar je je soms zelf niet bewust van bent. Waar je soms zelf van schrikt. Ook ben ik dat ook. Niet alleen in de situatie waarin je bent, maar ook naar Jezus toe. Het zou dus mogelijk kunnen zijn dat ik het zelfs kan zijn om mijn meester te verraden. Die donkere kant zit er dus in wat die mensen zeggen. Ze komen tot zichzelf. En wat is het goed, broeders en zusters, om jezelf op die manier ook te kennen. Want ik ben toch geen haar beter als die anderen. En als u niet verhindert dat ik dit of dat doe, dan, nou ja, dan kan het met mij misschien ook zo aflopen. Dat is wat ze zeggen. Als Jezus hun hart opent, de een na de ander vraagt aan Jezus, ik ben het toch niet? Voelt u het? Vond u dat ze bij zichzelf komen en zeggen, oh, dat is dus mogelijk dat ik het misschien dan ook nog zou kunnen zijn. God behoede ons daarvoor, broeders en zusters. Je zou kunnen zeggen, ja, ze zeggen wel eens, de verlegenheid of de gelegenheid maakt de dief, hè? Dat is ook zo'n ding. Ja, we weten nooit in wat voor omstandigheden wij zullen komen. En hoe reageer je dan daarop? Hoe sta je dan zelf ten opzichte van je geloof en ten opzichte van de andere dingen? Ben ik zelf in staat om afstand te nemen van de mensenzoon? En zou ik dan de tegenpartij kunnen kiezen? Broeders en zusters, dat is de donkere werkelijkheid van elk mens. Als God je niet behoedt en bewaart. En wat is het goed om dat te beseffen. En broeders en zusters, Petrus die wil graag weten wie het dan toch wel is. Dat is Petrus weer, hè? Zoiets van aan de ene kant die zelfkennis, aan de andere kant, ja, maar wie is het dan? Want hij gaat aan Johannes vragen, ergens anders lezen we dat, van vraag het eens even aan Jezus. Want Johannes is de discipel die Jezus lief heeft, die ligt als het ware aan zijn boezem, hè? Heel dicht bij zijn hart, dat horen we vaak. De jongste van het stel. Dat is een bijzondere band, hoewel Jezus heeft altijd een bijzondere band met iedereen. Hè? Je hoeft niet, dus hij houdt van het ieder. Petrus die vraagt het dan even aan Johannes, vraag even. En Jezus die antwoordt Petrus, of Johannes, en Petrus weet het dan ook, van degene, als ik mijn hand in de schotel indoop, degene aan wie ik dat brood geef, die is het. En brood, moet je voorstellen, dat is de matze. Dat is het ongezuurde brood. Dat is datgene waarmee Jezus zegt, dit is mijn lichaam. En dat was dus een beeld van die, waar doopte hij dan bij in? In het garoseet, dat is een beeld van de leem en allerlei toestanden. En er werden bittere kruiden bij gedaan. Dat was dus het beeld van de ellende. En Judas krijgt dat. En Lucas zegt, op het moment dat Jezus dat doet, vaart de Satan in hem. Neemt de Satan volkomen bezit van Judas. Judas, doe gauw wat je moet doen. En Judas gaat weg. Judas gaat zijn werk doen. Broeders en zusters, dat gebeurt er nou bij het heilige avondmaal. U ziet dat de boze niet stil zit, en dat gebeurt er ook bij ons wel eens, dat als je het heilige avondmaal viert, dat die boze dan ook niet stil zit om op de een of andere manier roeten in het eten te gooien. Daar moeten we rekening mee houden. Want het is zo'n heilig moment, hè, als je met de Heere bent. Dan zal je merken, de weken voor die tijd word je misschien aangevocht. Of gebeuren er dingen waarvan je zegt, oh. Of noem maar op. Ken die boos die probeert aan alle kanten het werk van de Heere echt onderuit te halen. Dat heeft hij bij Judas ook gedaan. En hij probeert ons aan alle kanten onderuit te halen om ons weg te trekken van die goede herder. En als je dat dan, daar moet je alert op zijn. En als je dat, want we bidden, Heere, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Hou ons weg bij die boze vandaan. Bescherm ons in ons onvermogen. Juist ook als deze dingen plaatsvinden. En daarom is het zo goed van dit week van voorbereiding, hè, naar het avondmaal toe, dat je daar gewoon aandacht aan geeft en zegt van, Heren, dat is zo. Maar bewaar mij bij dat mooie, eigenlijk dat levensreddende wat u gegeven hebt. En laat niets, maar ook niets, dat in de weg staan. En als de dingen in de weg staan, beleid je zonde en dat de Heren ook daarin je beschermen zal. En dan is die maaltijd is gedaan. De Heer heeft dat gegeven. En dan sluiten ze af met de grote Hallel, dus de lofzang, Psalm 103 tot en met 118. En nadat zij de lofzang gezongen hebben. Die lofzang die wordt bij elk feest gevierd. En ook bij de Pesach, dat is Psalm 113 tot en met 118. Zo heeft Jezus de psalmen gezongen. En dan gaan ze naar de Olijfberg, richting de Olijfberg. En dan gebeurt er nog iets. En dan zie je de reactie van de discipelen tegenovergesteld van aan de tafel. En dat is zo opmerkelijk. Want Jezus zegt, van in deze nacht zullen allen aanstoot aan mij nemen. Jullie zullen allemaal, niet één, maar allemaal aanstoot aan mij nemen. En wat betekent dat? Jullie zullen je allemaal aan mij gaan ergeren. Je schamen voor mij. Je zal teleurgesteld raken in mij. Want dat betekent het eigenlijk. Ja, want Jezus wordt gevangen genomen. Dat hebben ze niet, dat zit niet in hun schema. Dat dat nog met de koning der koningen kan gebeuren. Dat hij gevangen genomen wordt. Denk maar aan Petrus die op een gegeven moment, we hebben een zwaard, we zullen strijden. Maar ze zien niet dat het weg van het lijden nou de weg van de koning is. De koning der koningen. Je kan je dus stoten aan het feit dat een lijdende Messias de Messias is die jij nodig hebt. Denk maar aan Petrus als hij zegt, u bent de Christus, de zoon van de levende God. En dan zegt de Heer Jezus daarna, ja maar ik moet lijden, de zoon des mensen moet lijden. Dat verhoede God, dat zal u geen zins overkomen. Met andere woorden van, dat kan niet. Er zit iets in de mens om een koning, ja dat is toch iemand die alle macht heeft en die niks overkomt en dat mocht iedereen hem dienen. Maar deze Heer is de herder die zijn leven inzet. En juist daarom is hij degene die alle macht heeft. In de hemel en op de aarde. Omdat hij ons gekocht en betaald heeft. Dat hij het is die het werkelijk waard is. Maar jullie zullen allen aanstoot aan mij nemen, zegt hij. En weet je hoe mensen dan reageren? Dan nee. Wij zullen helemaal geen... Hè? We zullen u blijven belijden. We zullen voor u vechten, zal ik maar zeggen. Petrus voorop. Heer, als iedereen u verlaat, dat kan nog, maar ik niet. Met andere woorden, ik ben toch een graadje beter als de ander. Hè? We zitten wel in de kerk, maar als iedereen de kerk verlaat, ik niet. Als iedereen u verlaat, ik zal het nooit doen. En dan zegt Jezus... Petrus, in deze nacht, voordat de haan twee keer gekraaid zal hebben, of drie keer gekraaid, nee, twee keer gekraaid zal hebben, zul jij mij drie keer verloochenen. In dezezelfde nacht, vandaag, op dit moment, nog geen paar uur verder, voordat de haan drie keer gekraaid zal hebben, dus met andere woorden, of twee keer gekraaid zal hebben, met de andere woorden van, dan is het drie uur in de morgen, want dan kraait die haan. Zul je drie keer aanstoten aan mij hebben genomen. Je zal je aan mij ergeren. Ik ken die mens niet. Met een vervloeking. Ik niet. Ik hoor niet bij hem. En dat zijn niet alleen Petrus, maar ook alle anderen. Hè? Het is niet alleen Petrus zegt dit. Maar alle discipelen die bij hem zijn. Ze zullen allen aanstoot aan hem nemen, broeders en zusters. Wat zien we hier? Nou, dat de mensen zichzelf gaan overschatten. Aan de ene kant zie je een soort zelfkennis. Van, heren, ik ben het toch niet? Nou, dat is wel het meest ernstigste wat je zou overkomen. Dat je de heren, dat ben ik toch niet? Dus ze zeggen van, nou, dat zou mij overkomen kunnen als u. En een stapje lager, aanstoot aan hem nemen. Even niks van Jezus horen en weten. Nee, ik hoor niet bij die gemeente. Nee. Even niet. Dan zeggen ze nee. Dan overschatten ze zichzelf. Wat is dat toch in de mens? In mij. Dat ik aan de ene kant denk van, ik ben tot alles in staat, ook zonder. En aan de andere kant, nee hoor. Wat is dat toch? Zelfkennis en zelfoverschatting, dat gaat hier samen. Ook in ons leven. En daarom mag ons gebed ook zijn, Heere, bewaar ons. Bewaar ons. Wilt u ons bewaren voor de zonde? Wilt u ons bewaren dat we geen aanstoot aan, dat we ons niet aan u ergeren? Dat als het erop aankomt, hè? Als het erop aankomt. Die mensen die in de gebieden leven waar ze... Waar ISIS is, of wat dan ook. Dan wordt het heel reëel. En ons blijft het tot nu toe bespaard. Maar je mag daarom bidden. En help ons, bewaar ons bij dat woord. Ik zal nooit de gemeente verlaten. Nee hoor. Kan zomaar gebeuren. Als de Heer het niet verhoedt. Broers en zusters, nog één ding wat onze aandacht vraagt. En dat raakte mij ook wel diep. Dat Peter zegt van als allen u verlaten, ik niet. Met andere woorden van ik ben toch beter als de ander. En dat heeft iets te maken met het feit dat Peter zichzelf een cijfer geeft. Als je jezelf nou een cijfer geeft, dan kan die ander onvoldoende scoren, maar ik natuurlijk niet. Ik zal u niet verlaten, ik haal wel een 9 bij u of een 8. En dan denk ik van, oké, dus wij leven juist in een tijd. Wat doe je dan als je zegt, u houdt toch wel meer van mij als van degene die een onvoldoende haalt? Want dat zit er vaak een beetje in, hè. Als je een hoge score hebt, dat is tegenwoordig heel erg in op scholen. Vooral met die testen en die toetsen. Als een kind op de kleuterschool komt, worden ze al getoetst. Onze kleindochter zit pas op de eerste groep van de basisschool. En wat hoor ik daar? Ze krijgen die 3 toetsen al. Waar ze zitten. En dat wordt elke keer weer. En dan ben je een kanjer als je het goed doet. Maar je bent misschien een konijn als je het niet zo goed doet. En dan plakken ze, erop. Je bent een kanjer, joh. Moet je eens kijken hoe goed je het doet. Je haalt wel. En als je het dan even niet doet, goed doet, dan ben je niks. Dan ben je een konijn of zelfs nog erger. En wat... Natuurlijk kunnen we zeggen, als je iets de zaak voor elkaar hebt en je hebt bijvoorbeeld goed gerekend, dat je een 10 hebt. Maar mag je daar dan aan ontlenen wat we vaak wel doen? Je bent een kanjer, ik hou meer van je omdat je zo goed presteert. En dat sluipt er steeds meer in, hier in Nederland. En als jij dan een keer niet je dag hebt en je presteert niet zo goed, Dan hoor je van, ja, maar je moet toch beter je best doen, enzovoort, enzovoort. En onderhuids hoor je dan van, oh ja, maar die houdt meer van degene die beter presteren als degene die niet zo goed presteren. Nou, we halen allemaal wel eens een keer een slecht cijfer misschien. En hoe komt dat? Nou, misschien omdat je dan niet zo lekker in je vel zit. Of omdat je tegenslagen te verduren hebt. Die een ander niet begrijpt. Maar God weet het wel. Of dat je worstelt met bepaalde dingen uit je verleden. Of uit waar je nu mee bezig bent. En een ander die beseft dat niet. En die kijkt misschien raar tegen je aan. Die zou je bijvoorbeeld zeggen, nou, dat is zo'n raar konijn. En weet je dan wat er dan gebeurt. Ook in deze maatschappij met al die cijfers. Dat mensen vaak het idee krijgen dat je niet geliefd bent en niet geliefd wordt. Weet je, dat is bij de Heer Jezus anders, hè? Want de Heer Jezus houdt van ons, zoals we zijn. We halen allemaal een onvoldoende als het er werkelijk op aankomt. En je zegt, maar of je nou een 4 of een 5 haalt, ik hou van je, omdat ik de 10 gehaald heb. Omdat ik de score gehaald heb die... En dat wil niet zeggen, als jij een 4 of 5 haalt, wat dan ook, dat ik minder van je hou als van een ander. Als we dat ontdekken, dat God van je houdt, ook al ben je een mislukkeling in je leven. En zeg van, nou, het zit allemaal tegen. Allemaal niet. Dan ontdek je eigenlijk de ware betekenis van het avondmaal. Dan denk je, kijk. Maar ook bij het avondmaal leer je ontdekken dat je jezelf niet moet vergelijken met de ander. Want Jezus zegt later tegen Petrus als hij hem verloochend heeft. En hij vraagt, hou je nog steeds meer van mij als van dat de ander van je houden? En dan durft Petrus zich niet meer te vergelijken. Dan denkt hij van, ja, maar ik heb niets om een goed cijfer bij Heer Jezus aan te dragen. Om te zeggen van, ik hou van u. En dan komt dat weten weer terug. Hij wist dat hij moest lijden. En dan zegt Petrus tegen Jezus, u weet het. U weet dat ik van u houd. Hij kon niet anders als zich overgeven aan het weten van Jezus. Wat een heerlijk evangeliewoord. Daar mag je uit leven. En daar mag je in rusten. Ook vandaag. Amen. Oh ja. Ja, is goed. Je mag het hardop zeggen hoor. Volgende week zondag wordt de roulet gedoopt. En Jacco die gaat donderdag naar Zuid-Afrika om zich daar te voegen bij. En we hopen dat je een hele gezegende dienst mag beleven daar. Zo samen hier met familie en vrienden. Prachtig. Ik kan er zo echt naar uitkijken. Mooi is dat. Mooi moment. We zullen ervoor bidden. Laten we samen danken en bidden. Dank u wel, Hemelse Vader, dat u in de Heere Jezus Christus zo naar ons hebt omgezien. Allereerst naar Israël, maar u hebt ook ons op het oog. En daar prijzen we en loven uw naam voor. Heer, we danken u dat u een God bent van leven en van liefde en trouw. En dat u ons niet beoordeelt naar de score die wij hebben, maar u beoordeelt ons in uw geliefde zoon. Of u in ons uw geliefde zoon terugziet. Niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Hij heeft het voor het zeggen in mijn leven. Hij zit op de troon van mijn bestaan. Dank u wel, Heere Jezus, dat u dat in onze plaats gedaan hebt. Heere, laten we de discipelen maar niet zo hard vallen. Van nou, kijk eens, die verloochense meester, dat zou ik nooit. Heere, help ons om onszelf niet te overschatten als het gaat om onze relatie met u en met elkaar. Maar geef dat we in ootmoed en nederigheid altijd maar weer komen aan de voet van de Heere Jezus, aan de voet van het kruis. En zeg, Heere, bewaar mij. Red me. Schenk me alles wat nodig is. Want ik ben niet beter als de ander. Ik help mij om die relatie met u sterk te laten zijn. Als Petrus nou eens geluisterd had naar de woorden van Jezus, dan had het misschien anders gelopen. Dan had hij niet op die manier zijn meester verloochend. Heere, help ons om te luisteren naar wat u te zeggen hebt in ons leven. Geef een antenne daarvoor, voor de werking van de Heilige Geest, die ons leven leidt en stuurt, die ons volmaakt van uw genade en maar ook van uw woord. Heere, bewaar ons daarbij en overwin alle eigenwijsheid, alle zonde en duisternis. En als u ons niet bewaart, Heere, nou dan schenk ons die kracht en die bewaring. Zo leggen we dit alles maar bij u neer. We danken u dat u al vanaf jongs af aan, van kindsbeen af, dat u een God wil zijn van. En dat u daarvan ook het teken en zegel geeft. Zoals Roulet aanstaande zondag, beleef en welzijn in Zuid-Afrika, het teken en zegel mag ontvangen van de doop. Gedompeld worden in het lijden en in het sterven van Christus. Ondergaan met hem. Met hem begraven worden. Die oude mens, die wint het niet. Die is uiteindelijk, gaat hij weg. En dit nieuwe in u wint het wel. Heere, wilt u ook Jacco en Marijna en de familie zegenen. Wilt u Jacco ook onderweg behoeden en bewaren, dat hij ook veilig in Zuid-Afrika mag komen. En dat hij ook daar een mooie dienst mag ontvangen. Samen met zijn familie en vrienden. Wat heerlijk is dat, als je dat zo mag beleven. Geef dat het ook zo mag gebeuren. Dat het tot zegen mag zijn. Voor Jacco en Marijna en ook voor de familie. En uiteindelijk ook natuurlijk voor Roulet, heren. Want dank u wel dat u zo met een... Ja, ze weet nog helemaal van niets. En u wist al van haar. Voor de moederschoot af. Voordat ze geboren was. Zo wist u ook van ons. Voordat we er waren. En u werkt dat dan uit in ons leven. Wat is dat een wonder. Van uw genade en goedheid. Geef ook, heren, dat het woord van het evangelie zo mag doorgegeven worden. Bewaar ons ook bij dat woord. En zegen ook dat woord hier op de kans. Dat we daar open voor blijven staan. En soms is het makkelijk en soms is het moeilijker. Soms gaan we door moeilijke dalen heen, ook persoonlijk. Geef dat we toch altijd maar weer troost en bemoediging mogen zoeken en vinden bij u alleen. Heer, waar dan heen? Tot u alleen. Zo leggen we dit alles maar bij u neer. We bidden u voor de wereld waarin we leven. We danken u dat de christelijke politiek niet achteruit gegaan is. Dat er toch, zoals het lijkt, toch weer een getuigenis mag zijn. Ook in Nederland zegen degene die dat getuigenis ook geven. Geef dat ze ook daarin standvastig mogen zijn. Een weerhouder zijn voor die andere kant die alle dingen van u wil wegdoen en wegvaag. Heer, wilt u toch ook daar nog goed zijn in ons land. En onze zegen, onze koningin en koning en koningin, wilt u hen helpen om dicht bij u te leven. Ook de prinsessen dragen we aan u op. Dan ben je in de wieg gelegd om koningin te worden straks. Nou, dan komt er heel wat op je af. Maar wilt u ook geven dat Amalia toch ook ontdekt wie u bent. En wilt u haar tot die volle geloofsovertuiging brengen, ook voor de andere kinderen. Heer, zo dragen we dit alles aan u op. Bidden u voor de week die voor ons ligt. Bidden u, Heer, wilt u ontferming geven als we morgen of overmorgen iets tegenkomen waar we helemaal niet op gerekend hadden. Heer, wilt u ons bemoedigen en ondersteunen als we dat nodig hebben. We vragen u om zegen voor het volk Israël. U die de dienaar bent geworden van het Joodse volk, maar wilt u geven dat ze zich laten bedienen en dat ze ook ontdekken wie u werkelijk bent. Ook in deze tijd. Zo bidden we u voor ons allen. We bidden u, wilt u uw naam verheerlijken. Ook in deze tijd. Uit genade alleen. Amen. Gemeente, we gaan nu de schone taak vervullen om een gift in de collectezak te doen. En mooi dat we daartoe in de gelegenheid zijn. Om het werk ook te kunnen blijven continueren. Daarna gaan we ons geloof beleiden. Stevig ons slotlied. De geloofsbeleiders, we zullen staande de geloofsbeleiders zingen.
Gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel.
Volgende week hoop ik weer hier bij u voor te gaan. Zullen we een vervolg hebben op wat we vanmorgen hebben gezien. Zullen we met name stilstaan bij als de Heer Jezus in Gethsemane is. En wat hij dan, hoe hij dan daarin zijn lijden oppakt en daarmee worstelt. Want dat is ook heel bijzonder iets. We gaan de wereld weer in, naar onze kleine wereld en die grote wereld. En we dragen daarin mee de zegen van de drie-enige God. En ze zullen mijn naam om het volk leggen, ik zal een zegen. De Heere zegen u en hij behoed u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn shalom, zijn vrede.
Jesus Christus, oh.